Dubbelspion. Dubbelspel. Regie, Leon Kogel.
U begrijpt nu, Marcos, hoezeer de snelheid van onze aanval mede afhangt van de plaatsing van een agent in het zendergebouw. Alleen de liquidatie van Zorak, dat was een fout.
Maar ze werd uitgevoerd als normaal auto-ongeluk.
Ik bedoel fout wegens haar terugslag op Sherin. Hij had tevoren gemakkelijk die oplossing kunnen zien, maar hij zag alleen bezwaren. Waarom? Omdat hij een innerlijke weerstand heeft tegen dergelijke dingen. Die mogen we niet nodeloos gaan aanwakkeren.
Een restant van zijn vroegere persoonlijkheid.
Waarvan hij zich niet bewust mag worden. En zeker niet onnodig, zoals in het geval Zorak.
Toch is dit risico niet onrustbarend, kameraad Protector. Toen we hem uit Pentanië ontvoerden, wisten wij al spoedig dat dit soort weerstanden te verwachten waren. Dus heeft ons psycholab hem bij zijn transformatie tevens daartegen een soort compensatie meegegeven. Een veiligheidsklep, als het ware.
Ik herinner me iets. Die handenwasmanie. Als hij zich onbewust verontreinigd voelt, was hij dat weg. Maar die manie zal hem zelf toch gaan opvallen.
Onze hoofdmedico meent dat hij dan geneigd zal zijn er een verstandelijke verklaring aan te geven. Bijvoorbeeld een zekere vrees, vingerafdrukken achter te laten.
Zijn vingerafdrukken, die konden we natuurlijk niet wijzigen.
Bovendien voelt hij zich nog steeds een volbloeds kritisch patriot.
Ja. En nu zijn nieuwe opdracht in zake Project O, dat pseudocomplot van nagemaakte bankbiljetten.
Die tweede opdruk, door de federale bank van Pentanië geplaatst op hun echte bankbiljetten, hadden wij al gauw door.
We zouden trouwens bij bezetting van Pentanië alleen maar hinder hebben van een monetaire crisis daar. En de invoer van onze namaak?
Die spelen wij verder, als domme amateurs. Overigens zeer goede amateurs, als ik het opmerken mag. Want wij hebben het daardoor zo kunnen leiden dat onze man Sherin zich daar aan het hoofd kan stellen van de tegenactie.
Hij kent zijn opdracht.
Wij hebben hem die via een fotomorsenbericht laten opvangen. Vermoedelijk is hij nu in zijn woning bezig met de ontcijfering ervan.
Mooi. Na die opdracht zal hij zijn handen nog wel eens een keer extra moeten wassen, neem ik aan.
Voor dit principe, meneer Sherin, om morsenscène rechtstreeks op filmstrook vast te leggen, heeft Skripal toch een bewonderenswaardige toepassingsmethode gevonden.
Eenvoudig en waterdicht. Ah, daar komt de geluidskopie bestemd voor de staf. Ik heb uit het pak biljetten intussen het primaire sleutelwoord. Hier stel ik gelijk in op de cryptorecorder, dan kun je het automatisch ontcijferen.
Hier hebt u dan het fotolint, meneer Sherin, voor verdere inspectie. Als er tenminste een secundair bericht in zit.
Oh, zeker. Het pak muntbiljetten bevatten namelijk twee sleutelwoorden. Dus moet het andere bestemd zijn voor een verborgen bericht. Wel, de film in de vergroter. Juist. Zo bij de vergroting te zien zijn de puntstrepen van het morsenbericht niet langer vlak, maar onregelmatig geribbeld. Lukt dit, Martien?
Ja, meneer. Het primaire bericht noemt een tijdstip van landing helikopter.
Ah, mooi. Nou, nu mijn privébericht. Sleutelwoord tegelijk op geluidsband. En nu luisteren. Er was een tweede bericht, samengeperst in de puntstrepen van het eerste, voor mij persoonlijk. Bij de nieuwe lading biljetten die per helikopter zou worden gelost, zou een distributieplan zijn. Uiteraard moest dit tevens een aanwijzing bevatten voor het tijdstip van de beraamde kritische aanval op Pentanië. Dit papier behoorde natuurlijk door de piloot bij arrestatie van de bende te worden verbrand. De piloot zou echter talmen tot ik mij meester van hem en het papier had gemaakt. Dat papier, dat vanzelfsprekend een onjuiste datum van de aanval zou aangeven, diende ik aan de Pentaanse staf te overhandigen. Er was echter één gevaar. De talmende piloot, na arrestatie onder scopolamine ondervraagd, kon doorslaan. Voor de piloot werd dus een andere voorziening beoogd. Ik huiverde toen ik begreep wie deze voorziening moest treffen. Die avond voor de maaltijd verfriste ik mij zorgvuldig. Doch eetlust had ik niet. Onwillekeurig dacht ik aan die piloot. En mijn taak morgen.
Ik had dezelfde gunstige indruk, generaal.
In vertrouwen, majoor Bellamon. Ik vond die Sherin altijd een beetje kleverig, maar eigenlijk valt hij wel mee.
Dat hezen in zijn stem, dat moet het zijn geweest. Het werd steeds erger, ja. Schijnt hij nu toch vanaf te zijn.
Stil, daar komt hij.
Goedemorgen, generaal Debonet, majoor Bellamon.
Juffrouw Podrassi, meneer Sherin, neemt u plaats.
Neem deze stoel, lady, is niet zo ongemakkelijk.
Oh, ik kan toch wel noteren. Nou goed, dank u.
En, Sherin?
Ja, misschien heb ik een aanpak gevonden om de hele Skria-bende die de biljetten invoert te snappen.
Zo, gisteravond dus een inspiratie gekregen.
Nee, generaal, nee. Een bericht ontcijferd dat door mijn mensen is opgevangen langs de zendketting van Skripol-agenten. Ik heb het bij me op geluidsband, maar het komt hierop neer. Vanavond, de 23:15, komt een Skritische helikopter ergens op een afgesproken plek een nieuwe lading biljetten lossen.
Een gelukstreffer, dat bericht. Nou, we kunnen die lui eenvoudig door de recherche laten inrekenen. Spaart u personeel uit.
Ja, dat is ook mijn gedachte, generaal Debonets. Maar er is meer.
U bedoelt een bijzonder afweeraspect?
Nee. Ditmaal puur militair.
Dat staat altijd nog te bezien.
Ja, zelfs heel zorgvuldig. Want bij de zending valse biljetten moet immers instructies zijn. Een soort tijdstabel voor verspreiding. Nou, en deze verspreiding moet zijn voltooid op het tijdstip dat de kritische militaire aanval begint.
Inderdaad, Sherin, u moet gelijk hebben.
Hun tijdstip van aanval moet eruit kunnen worden afgeleid.
Zodat we dus staan voor een gezamenlijke actie van uw hoofdkwartier en mijn afweerdienst.
Bovendien een snelle. Vanavond om 23:15 komt immers die helikopter.
Mm-hmm. Dan neemt u, Sherin, de leiding van de gezamenlijke actie. Majoor Bellamon, u gaat met hem mee. Als verbindingsofficier met algemene volmacht requireert u de benodigde troepen waar u maar wilt. Tezamen omsingelt u de landingsplaats.
Die landingsplaats? Waar?
Ja, die werd niet in het bericht vermeld.
Ja, als we die niet vinden, dan huut onze kant.
Stil.
Uw moka, generaal. Met uw kopjes.
Ja, ga maar rond, korporaal.
Dank u, korporaal.
Het weer is vandaag niet zo best voor een tochtje. De lucht betrekt.
Dank je, korporaal. Misschien brengt die moka ons inspiratie. Hier, om te roken.
Dank u wel, generaal. Leef lang.
Tja, hoe komen we in die paar uur nog aan de weet waar die biljetten ergens worden gelost?
Ja, daarstraks heb ik de situatie in de Zuidprovincie Tatos er eens op nagezien, generaal Trebonets. Kijk, die lijn van verspreiding begon immers bij Bellatrossa, nabij de Skritische grens. Waarom zouden ze ook die helikopter vol biljetten daar niet in de grond zetten?
Waarom wel?
Nee, ik begrijp zijn bedoeling wel, Amon. Als Skripol niet weet dat wij van alles op de hoogte zijn, waarom zou ze dan haar operatiebasis verleggen? Gaat u verder, Sherin.
Ook heb ik de stafkaarten van het terrein daar om Bellatrossa eens bekeken. Een flink eind buiten het dorp is namelijk een klein bos. Midden in dat bos is een open plek of een weide. Ideaal om een heli te laten landen.
Bellatrossa?
Hm?
Een ongelofelijk eind weg, generaal.
Goed, majoor Bellamon, wendt u zich dan tot de luchtmachtstaf voor een straaltoestel. Over een uur of 4 kunt u dan landen op het vliegveld Tatorlox. En vandaar, dat moeten we dan nog even zorgvuldig uitdenken. We kunnen niet eenvoudig met een compagnie conscripts in uniform dat bos inmarcheren. Die bende zal trouwens ook wel wachten hebben uitgezet.
Ja. Ja. Je lijn is toch veilig? Goed. Waar zit je nou? Mooi. Blijf die vent aan zijn staart hangen. Ergens zal wel een contact bestaan tussen hem en zijn opdrachtgevers in Skria. Mooi. Nou, sluit er dan maar. Ik hoor van je langs de gebruikelijke weg.
Wie was het?
Laat die kom. Hij schaduwt een vent. Vermoedelijk Skria-koerier. Hmm. U weet hoeveel er van die lui hier rondlopen. Oh, wacht even. Quintus?
Jawel.
Doe me een plezier en laat een laboratoriumtas voor mij samenstellen. Binnen het uur.
Zo vlug?
Operatie in het residentschap Tatos vanavond.
Heel eind weg. Hm. En ik mag uw tas inpakken.
Van die tas kan heel veel afhangen, Quintus. Daarom belast ik jou met het toezicht. De gehele inventarislijst nalopen. Alle flesjes controleren op inhoud.
Komt in orde.
Goed. Ik moet ook nog eten. Toestel vertrekt om 12:15. Dat is nogal sneu, ja. Och, Lillé, jij hebt nogal invloed op Quentus, hè? Ga er eens op af, hè? Leg hem uit dat zijn kans nog wel komt. Ik zelf heb nog allerlei te regelen.
Goed, meneer Sam.
En houd er een oog op dat ze niets overslaan. Ik dank je. Zo. Nu mijn gehoorapparaat. Kleine zoemertje.
Ja, meneer.
Luister, Martien. Vanavond zit ik in Tatosh. Je hebt toch mijn gesprek met de staf kunnen meehoren?
Inderdaad, meneer. Alleen heeft het heel wat van uw batterij gevergd. De ontvangst is niet de best meer.
Nee, dat merk ik. Iets anders. Kent iemand van jouw connecties een zekere Boratis? Contactman van Skripal?
Wel eens van hem gehoord, ja.
Is Skripal veel aan hem gelegen? Een van mijn officiële lui heeft namelijk hem op het oog.
Agent klasse 6, 7 geloof ik zelfs. Zijn betrouwbaarheid staat niet helemaal vast.
Dus hij kan eventueel worden gemist? Ja, als spontaans afweerhoofd wacht ik geacht zo af en toe iets te vangen, hè?
Volkomen duidelijk, meneer. Ja, Boratis is wel misbaar. Per definitie. Zou ik haast willen opmerken. Anders had uw afweeragent hem stellig niet ontdekt.
Quentus, je moet het je niet aantrekken. Sharon zegt, jouw kans komt ook. Maar heus, dit is een zaak voor zo weinig mogelijk mensen. Geloof me.
Mijn kans komt ook, Lillé. Ja, hij is er bijna.
Quentus, je gaat toch geen domme dingen doen?
Waar zie je mij voor aan? Nee, ik ga ze bewijzen dat ik meer kan. Je gelooft toch zeker niet dat Sheeran me zal vooruit helpen?
Ik weet niet wat ik moet geloven over Sheeran.
Gisteren ben je met hem gaan lunchen. Keek ik wel even van op, want je mag hem niet. Zoveel weet ik gelukkig.
Er is iets met Sheeran. Hij heeft iets...
Iets al te glads. Zal het werk wel meebrengen.
Al een paar dagen is hij anders. Nu ja, zijn stem is beter. Maar het zit niet alleen in zijn stem. Het is iets in de sfeer om hem heen.
Ja, dat is weinig concreet. Wat is nou sfeer?
In ieder geval iets dat van iemand uitstraalt.
Dan is het niet rond hem, maar in hem. Maar wat? Misschien heeft hij wel iets ontdekt. Is hij opgewonden? Ergens moet er hier toch een lek zitten waar Sheeran tot nog toe niet achter kon komen.
Nee, hij lijkt me juist bedachtzamer.
Als ik erachter kon komen, hè? Hem voor te zijn, Lillé. Misschien kon jij me helpen door iets meer contact met hem persoonlijk. Ja, ik weet wel, het is veel gevraagd, maar doe het, Lillé. Doe het dan voor mij.
De tas komt op tijd klaar, meneer Sheeran.
Voorlopig ben ik zover. Het is nu 11:25. Klein half uurtje om wat te gaan eten. Het is wel wat vroeg. En dan... Dit keer was een etentje in gezelschap van Lillé mij bijna aangenaam. Het zou me helpen zo min mogelijk te denken aan één bepaald detail van mijn komende opdracht. 5 minuten van ons gebouw was een snelrestaurant. We wandelden er naartoe.
Tweede lunch in 2 dagen, Lillé. Ik schijn toch mijn leven te beteren, hè?
Lillé ging er niet op in.
Ik zei... Benieuwd of onze man Latikon wat vangt. Fanatieke, kritische agenten kunnen we hier niet gebruiken. Laat staan met een oorlog voor de deur.
Ja, waarom haat de discretier Spontanië toch zo? Natuurlijk wist ik dat precies. Wij in Skria waren gedisciplineerd en arm. De Spontanen gemakkelijk levend en welvarend. Maar het leek me een goed onderwerp om Lillé aan het praten te krijgen.
Hun zogenaamde volksschande van een eeuw geleden is natuurlijk alleen een voorwendsel.
Toen hebben ze hun oorlog tegen ons verloren. Volksschande is voor hen even erg als hier een onuitgewiste familiebelang.
Voor die oorlog hadden ze al net zo'n hekel aan Pentanië als nu.
Hm?
Nee, ik denk, het is alleen omdat zij klein zijn en wij lang.
Nee, maar Lillé...
Toch. Het waren immers oorspronkelijk mensen van ons. Verbannen. Ze hebben zich vermengd met die stammen daar. Ze voelen zich, denk ik, wat gedegenereerd. Vooral omdat ze tegen ons moeten opkijken.
Dat is een nieuw gezichtspunt.
Het was een nieuw gezichtspunt. Haat, omdat men tegen iemand op moest zien. Een gevoel van minderwaardigheid. Was dat mogelijk?
Maar Lillé, niet alle scritiers zijn kort en donker. Hier en daar komt er wel een voor, zoals wij. Lang en blond.
Je moet een skriër dan wel een ellendig leven hebben. Worden natuurlijk getreiterd tot en met.
Ja, nogal onverstandig. Een dergelijk type konden ze beter benutten bij Skripo. Door een uiterlijk onopvallend tot in Noord-Pentanië toe.
Zo eentje als Skripo-agent, meneer Sherin?
Mm-hmm.
Natuurlijk niet. Waar zou zo'n man een fanatieke haat vandaan moeten halen tegen Pentanië?
Geen van dit type skritiers kon zo'n fanatieke haat koesteren. Behalve ik. Ik herinnerde mij Morila's glanzend zwarte haar met één witte lok. Ik herinnerde mij, om haar haatte ik Pentanië. Ik een blauw oog. Om haar tenslotte was ik agent geworden, een skritisch patriot. Of haatte ik deze mensen hier werkelijk? Haatte ik bijvoorbeeld Lillé? Die mij inmiddels over haar bord met ernstige ogen onderzoekend aankeek. Ik kreeg de indruk dat ze me iets had gevraagd. Hè? Ja, best, is goed. Overigens, wat vroeg je me eigenlijk?
Ik geloof, u hebt van uw hele lunch niets gemerkt, meneer Sherin. Ik vroeg u of ik mee kon met het vliegtuig. En u zei, ja, goed.
Wat? Met het vliegtuig? Maar Lillé, dat kan niet. Dit is werk.
Oh, ik hoef niet meer op de jacht. Maar je moest me toch nog een paar rapporten dicteren?
Lillé, ik denk er niet aan.
En de rapporten kan ik dan gelijk uitwerken in het garnizoen waar we komen.
Nee, Lillé, nee. Ik wil niet dat jij zo'n groot risico loopt.
Dat kleine doosje, juffrouw Podrassi. Dat is natuurlijk een mini-recorder?
Ja, meneer Bellamon.
En die dictaten werkt u uit via oortelefoon?
Zeker.
Rapporten van diverse agenten, hè? Dexter Sherin, je secretaresse is niet erg spraakzaam.
Bij afweer is men niet spraakzaam, majoor Bellamon.
Oh, ik vroeg me alleen maar af, dit alles had Lillé ook op uw bureau kunnen doen. Waarom dit risico, haar mee te nemen in een straaltoestel?
In mijn Lillé steekt blijkbaar een onblusbare hang naar avontuur.
Ja, maar Quentis. Juffrouw, wat vindt u ervan?
We zijn nog niet verloofd.
Het zou niet het eerste luchtincident zijn, juffrouw Lillé. Hebt u er wel eens over nagedacht dat we zouden kunnen worden neergeschoten?
Mijn chef evenmin, majoor Bellamon. Overigens, als u per se weten wil, ik ging mee om een paar confidentiële verslagen op te nemen.
Oh, begrepen. Het beste lijkt me dat ik maar eens een praatje ga maken in de cockpit. We moeten nu zo ongeveer wel boven Duratec zitten.
Confidentiële verslagen. Ze vormden mijn excuus om Lillé te laten meegaan. Omdat ik niet wilde denken aan dat ene. Niet dat ik het vreesde. Ik was gewapend. En zou niet aarzelen. Maar Lillé had haar oortelefoon weggelegd en de mini-recorder uitgeschakeld en keek mij aan. Ik las iets in haar blik. Belangstelling, bezorgdheid. Ik zei...
Zit je in zorg, Lillé?
Nee.
Dus toch wel. De blaam daarvoor treft mij. Ik had je niet moeten meenemen.
Blaam? Natuurlijk is dat onzinnig.
Blaam. Familieblaam waar Pentanië op drijft, is nog veel onzinniger. Zelfs gevaarlijk.
U zou geblameerde mensen liever voor de richteren slepen? Hun hele familieleven over de straatstenen halen?
Natuurlijk niet. Ik dacht aan het gevaar van een dergelijke zede.
Ja, als de familiewreker minder goed op de wapen is dan de schuldige.
Ik bedoel heel andere zaken, Lillé. Heb jij er ooit bij stilgestaan dat niemand, jij niet, ik niet, zijn familie kan uitkiezen? Hè? We worden erin geboren. Kan jij, kan ik verantwoordelijk zijn voor de daden van anderen, over wie we geen zeggenschap hebben? Nou, dat is toch daar aan toe. Nee, erger is... Daarom zal een geblameerde zijn blaam zo lang mogelijk verbergen. Vraag jezelf af, Lillé, hoe kwetsbaar hem dit maakt voor chantage, bijvoorbeeld door de vijand. Vraag jezelf ook af hoeveel Pentanen er hier zullen rondlopen die door chantage handlangers van Skria zijn geworden.
Ik zie wat u bedoelt. Maar ik vraag me iets anders af, meneer Sherin.
Ja?
Waarom bent u zo veranderd?
Was het dit waarvoor Lillé in feite was meegereisd? Ik probeerde tijd te winnen.
We Ja, we veranderen allemaal, Lili. Maar hoe bedoel je dat eigenlijk?
Zo vrij plotseling.
Kijk, elke morgen kijk ik toch onder het scheren in de spiegel. Nou, het zal me stellig zijn opgevallen.
Of u was het al en laat het nu pas merken. Vroeger leek u zo weinig ernstig.
Ik was er gewoon bang voor. Nou, de troebele ondergrond van mijn frivool karakter is tenslotte opgewoeld. Ik probeerde het luchtig te zeggen, maar faalde. Wat was het toch dat mij in die leesbijzijn verwarde, mij uit mijn rol liet vallen? Hoe het zij, ik moest daar nu een verklaring geven en zonder aarzelen. Ja, ik zou je een verklaring kunnen geven, Lili.
Dat hoeft u niet.
Dat weet ik, maar toch zal ik het doen. In 5 woorden. Mijn enige broer is omgekomen.
Huh?
Ja, de brief kreeg ik een paar dagen geleden. Te laat om...
Voor de begrafenis te zorgen?
Nee, het is erger. Het was een goed jager en een zeilig. Hij moet in de rook uit de water zijn geraakt. Vermoedelijk zijn gegrepen door de vangarmen van de grondalen.
Ontzettend. Hoe heet hij?
Eri.
Mm-hmm. Een mooie naam.
Ja. Ik heb het gevoel dat ik wat aan hem goed heb te maken. Wat ik nu niet meer kan doen. Ja, kijk, ik heb gestudeerd hier in Jalo. In zekere zin ten koste van hem. Hij was namelijk intelligenter dan ik. En hij wilde. Maar kijk, ik was de oudste. En moest. Dus bleef hij thuis om het beheer van het landgoed van mijn ouders over te nemen. Ze zijn hoogbejaagd. En mijn vader is nogal kwakkelend. Begrijp je het misschien nu?
Ja, meneer Sherin.
Meneer Sherin is wellicht daardoor iets veranderd in je leven.
U heet Antal. Desnoods wil ik u ook wel zo noemen.
Bij deze eenvoudige woorden van Ileo verspoelde mij een zwart-rode golf ergens van binnen. Van woede tegen mezelf, tegen die Anto, die doortrapte lafhartige Pentaanse verrader, wiens rol ik, een kritisch patriot, naar ik mezelf waande moest spelen. Nee, zei ik.
Nee, Lillet.
Neemt u me dan niet kwalijk, meneer Schering?
Ik zag Lillet zich als het ware terugtrekken. En op het laatste ogenblik zei ik, ja, riep ik bijna,
Lillet, zo is het niet. Maar ik haat die naam, Anto, begrijp je? Ik haat die naam.
Jij had Eri willen heten.
Mm-hmm.
Misschien lijkt je toch meer op hem dan je denkt.
Nou, ik hoop het. Tot mijn voordeel.
Dus dat was de oorzaak?
Maar zo was het niet. Want ik was geen Anto. Dat menselijke misbaksel. Wiens oude vader en moeder hem een beverige pistool hadden geschreven. Daarin hadden ze hem verweten van een bericht over de dood van die broer een paar maanden geleden nauwelijks nota te hebben genomen. Deze jongste brief had Anto's vertrek naar Trilis blijkbaar gekruist en was mij in handen gekomen. Die broer was niet pas dood, maar al een tijd. Als dit werd ontdekt, zat ik in grotere moeilijkheden dan die ik thans had bezworen. Niemand immers voelt zich geschokt met terugwerkende kracht. Ja. Het straalvliegtuig vloog zuidwaarts op 3000 meter, hoog boven de winterwolken. Onder ons moest ergens de Roka stromen, waar ze door het scheidingsgebergte breekt. Om verder gesprek te vermijden, dicteerde ik Lillet een paar verslagen en rapporten. Ten slotte landden we op de vlieghaven van Tatolox, hoofdstad van de meest bedreigde zuidelijke residentschap Tatosh. Een gesloten burgerauto stond reeds klaar en bracht ons naar de garnizoenscommandeur. Spoedig werd duidelijk dat de lange arm van generaal Treponets hier snel en goed werk had gedaan.
Oh, aanstonds als het moet, majoor Berlamon. Ik heb de opdracht u elke assistentie te verlenen die u maar wenst.
Meneer Sherin leidt de operatie, commandeur.
Oh, dan uw wensen?
Verschillende. Ja, sommige daarvan zullen u misschien vreemd voorkomen. Hebt u para's ter beschikking?
Valschermjagers? Hmm? Ik wist niet dat u vanuit de lucht...
Vliegtuigen heb ik niet nodig. Wel paratroepen, 150 man. En in burger.
Niet in uniform?
Nee, in burger. In werkpakken.
Ze moeten eruit zien als bouwvakarbeiders die na hun dagtaak naar huis terugkeren.
Maar natuurlijk wel in bezit zijn van het nodige gereedschap, hè?
Natuurlijk. Plus 20 lichtfakkels. De operatie is bepaald op 23 uur. Met een plusmarge van 15 minuten.
Maar hoe wil je dat doen, Shirin? We hebben er nog nauwelijks over gesproken.
De chauffeur van onze auto heb ik over de lokale situatie gepolst. Chauffeurs weten altijd alles. 20 mijl van hier is namelijk een groot fabriekscomplex in aanbouw. De avondploeg keert ongeveer te 22 uur in oude busjes naar huis. Tatolox. Ze komen daarbij door het dorp Bellatrossa en gaan dan de landweg die langs het bos voert. Daar sluiten wij ons bij hen aan, ook als bouwvakarbeiders.
Ik zal dan direct de nodige orders geven om de gewenste kleding te requireren voor sluitingstijd van de zaken. Voor 150 man, dat is geen kleinigheid.
In diverse zaken garen en diverse maten. Door burgerbeambten graag. En behoorlijk vuil maken, kalk, cement enzovoorts. Verzamelpunt Markt Bellatrossa. Wilt u voor de groep twee bussen requireren? Oud, maar betrouwbaar. Major Bellamon en ik gaan dan nu op eigen gelegenheid naar Bellatrossa. Daar neem ik de leiding over.
Deze dame gaat toch niet mee?
Oh nee, ik mag wel wachten in uw kantine?
Natuurlijk, mevrouw. Geheel tot uw dienst. Ik mag u wellicht inviteren aan onze bescheiden, maar behoorlijk opsiertafel.
Chauffeur, iets dichter op die bussen voor ons.
Ja, meneer. Of, moet ik zeggen, meneer. We zien er zomaar raar uit, hè?
We hadden slechter kunnen treffen dan bouwvakkerscorporaal. Een nudistengezelschap bijvoorbeeld.
Ik draag liever mijn tuniek.
Wel, luister, straks krijg je een teken van me. Dan vaart minder tot 45 mijl en je nergens over verbazen.
Ik dien alleen 20 jaar, meneer.
Mooi. Shirin, hoe ver nog?
Nou, een minuut of vier. De luitenant in de voorbus heeft volledige instructie. Nou, het wordt nu tijd de mannen hierin te lichten. Ja, luister allemaal. Ja, stilte, stilte. Er is zo lawaai genoeg. Instructie. De weg maakt zo dadelijk een lus langs een bos. De chauffeur rijdt vlak aan de berm. Op een teken voor mij eruit springen bij 45 mijl. 1 voor 1 en snel. Dan het bos rondom afsluiten. Niet roken, niet praten. Is dat begrepen?
Ja.
Mooi. Onderlinge afstand. 100 meter. Oogverbinding houden en blijven waar je bent. Iedereen die uit het bos komt opvangen, maar geruisloos. Jullie als paras weten hoe. Verder afwachten tot je lichtfakkels ziet. Dan in frontlinie optrekken naar het midden. Een open plek. Aan iedereen duidelijk?
Ja.
Goed. Jij daar, herhaal.
1 voor 1 uitspringen. Van de weg. Omsingelen. 100 meter afstand van elkaar. Oogcontact houden. Dood liggen.
Jij verder?
Wie eruit komt inpikken.
Hoe?
En kik. Wacht op lichtfakkels. Dan frontaal optrekken naar het midden. En ik neem aan alles inrekenen wat we er vinden.
Juist. Major Bellamon blijft bij jullie. De luitenant Lomieder heeft het commando over het andere peloton. Zo. Jullie specialisten. Hier, jullie zessen. Namen?
Pastorix.
Ja, ho, niet te vlug. Jij was Pastorix? En jij?
Pastorix ben ik, chef. Hij heet Kobitar en die slungel daar is bij Alita.
Laat ook. Ja. Jij de lichtfakkels. 20 stuks. Elk daarvan brandt een minuut. Naast mij blijven en wachten op mijn teken. Dan ervoor zorgen dat er doorlopend een fakkel in de lucht is. Boven het midden van de open plek.
Komt in orde, chef.
Veilig? Wie onder jullie is de scherpschutter?
Jullie daar.
Hij, chef.
Pastorix. Goed. Voor jou dit. Er landt een heli. Jij schiet hem lek dat hij niet meer weg kan. Kun je dat met een mes en pistool?
Hangt van de afstand af, hè?
Hoogstens 50 meter.
Zit ik nog een creditbiljet door midden, chef.
Mooi. Nu de algemene taak. Latox blijft met zijn lichtfakkels aan de rand van de open plek. De anderen gaan met mij mee naar het midden. Het gaat erom een paar lui in te rekenen op het ogenblik dat de heli zijn voorraad gaat lossen. Jullie zijn wel geoefend in ongewapend gevecht, hè? Maar denk erom met zijn lui van Skripol.
Zij zijn minstens even goed, chef. Vuil vechten, specialiteit van de 211e. U krijgt ze onbeschadigd.
Ah, daar rekening op. Want van de dooien heeft er nog toen niemand een informatie losgekregen. Zo, ik neem de piloot voor mijn rekening. En handen af van die vent, hè? Jullie uitsluitende taak is het inrekenen van dat groepje. Meer of 3, 4 zijn het er zeker niet. Wij 7 springen het laatst van de bus, maar blijven bij elkaar. Zo. Nou, allemaal opgelet. Daar komt het bos. Ja, opstellen. Gereed voor afspringen.
Waar hebt u gediend, Shirin?
Huh? In Maneto, bij het 106e bataljon.
U aan te horen, geoefend commandeur.
Maar daarin had Bellamon ongelijk.
In Skrije was ik, voor zover ik mij herinnerde, afgekeurd. Had dus nooit bij leger of luchtmacht gediend. En toch, destijds bij mijn redding uit de gevangenis door Skripal, had ik een parachutesprong moeten maken. En automatisch de routinehandeling uitgevoerd. En nu weer dit. Wel, de garnizoenscommandeur had een scherp detachement voor mij uitgezocht. Eén voor één sprongen ze bij liefst 45 mijlen snelheid uit twee bussen. Ik volgde met mijn groep van zes.
Ja, achter mij blijven.
Ja.
Kruipen door het lage hout.
Zachter.
U bent Asch. Laat geen takken op de grond kraken. Of hebben ze hem niet geleerd te sparen?
Halt. Hier is een pad, chef. Ga maar over.
Nee, eerst verkennen. Ah, het is een ringweg. Er loopt iemand, chef. Ik zie niks. Het is een man. Ik kan maar zien, ik heb nachtogen, zeggen ze. Er is altijd wel een beetje licht.
Ja, ik geloof, je hebt gelijk. Kijk op langs.
Die loopt hier niet toevallig.
Kon een burger zijn.
Op een avondwandelingetje. Om 23 uur. Dit seizoen. Man, het is steenkoud. De vent was trouwens gewapend. En goed ook. Ik zou hem zachtjes kunnen neerleggen. Besluipen.
Over de weg? Nee. Dan hoort hij je aankomen. Dan blaas je op zijn fluitje.
Ja. Natuurlijk. Maar wat dan? Zachter. Hij komt weer terug.
Waarschijnlijk zijn er dan meer wachten. Elk voor een bepaald gedeelte van deze ringweg. Ik begon het aantal seconden af te tellen tussen de tijdstippen waarop de wachter ons passeerde en wist door halvering van het aantal spoedig de tijd waarop hij aan het eind van zijn traject was gekomen. Dus zo ver mogelijk van ons af.
Ja, allemaal de schoenen uit. Elkaar geknoopt en over de hals. Latox. Oversteken gelijk met uw benasje. Ja. Tja, laat die uitkijken voor die gebroken tak daar midden op de weg. Geen zorg, broer.
Nou, klaar. 56, 57, 58, nu. 60, 61, mooi. Na drie ronden van de wachter waren we aan de overkant en kropen op handen en voeten geruisloos verder tot aan de open plek. Het was doodstil. Niets wees op het drama dat straks zou plaatsgrijpen. En waarbij ik... Maar ik wilde er nu niet aan denken. We lagen te wachten onder de struiken in het donker. De halve maan brak even door de zware wolken en verlichtte weifelend de tamelijk uitgestrekte bosweide.
Dat zomerhuisje. Aan de rand, daar. Helemaal links. Daarin moet de bende zitten. We zouden ze kunnen overvallen.
Nee. Ze hebben vast een zender. Ze zouden de heli waarschuwen en de heli moeten we ook hebben.
Bijna tijd. 23:10. Chef, de deur gaat open.
Sst. Vier gestalten kwamen uit het huisje en stelden zich in een groot vierkant op naast vier gaten in de grond.
De heli moet nu vlakbij zijn. Ze zetten zaklampen rechtop in de gaten. Dat voorkomt de uitstraling naar opzij. Daar is hij.
Stil. Hij schrikt.
De lantaarns gaan aan. 1, 2, 3 seconden. Uit.
Ze herhalen het signaal bij de feitelijke landing. En nu de verdere instructies. De man met de nachtogen, past ook.
Ja?
In mijn buurt blijven. Latox, fakkels en de maan zijn maar een tijdelijke verlichting. Allen behalve Latox volgen mij geruisloos. Vlakbij geef ik een vuurstoot van 8 in de lucht. Dan, Latox, vuur jij je eerste fakkel, hè? Ja, enzovoorts. Bertorix, jij schiet de hele lam.
Jawel, chef.
Oh. Wij allemaal dan geschreeuw, handen omhoog, enzovoort.
En als die luizen op de grond laten vallen voor dekking?
Des te beter, dan erbovenop. Ieder zijn man.
Begrepen.
Oké.
Hij komt.
komt in voor landing.
De commandant gaat aan.
1, 2, 3, 4. Uit. Ja, hij is aan de grond. Nu wachten, wachten. Kijk, de piloot zwaait. De vier gaat er naartoe. Het laadluik gaat open.
Ze gaan hem uitladen. En de maan is weg.
Nou, trek je sokken op. Volgen, geruisloos. Pas het ook bij me blijven. Herhaal. Als we er zijn, vuur ik in de lucht. Laat ook zwakkels. Waardoor ik de heli alle lawaai voor 100 man. Kom.
Ze merken niks.
Nu.
Anderen mogen halen. Kelderwix, heb je de heli? In zijn rotor, chef. Kom niet meer weg. Mooi, en nu de eerste fakkel.
Die lui laten zich vallen.
De andere bovenop. Nee, nee, hij stelt dekken, dekken. Niet terugvuren.
Waarom? We kunnen die bij huis verlassen.
Nee, kijk verderop tegen het huisje.
Want ik had me in 1 ding verrekend. Ik had verwacht dat Skripol met een minimumgroep zou volstaan. Maar nu bij het tanende licht van Latok's eerste fakkel zag ik 5, 6 mannen uit het huisje komen.
Wat nu, chef? Er zijn er veel meer. Eer dat de groep Berlemon hier is,
zitten we vol gaten. Pastok, luister. Ren naar Latox terug. Laat hem stoppen met die fakkels tot Major Berlemon er is. Zonder licht schieten ze slecht en de maan is weg. Jij, Latox. Jij, samen vuur afgeven achter die bomen daar. Dat trekt vuur aan van een machinegeweer. We hebben hier al genoeg te staan met die kerels hier. Zo gauw Berlemon terug is, nieuwe fakkels. Algemene aanval. Vooruit, Pastok, op handen en voeten.
Tot uw orders.
Wie heeft het te pakken? Toch niet Pastok?
Nee, Kobitar. Dat is een arm. Wacht maar eens even. Daar. Hebben. Past ook een Latox. Ze trekken het vuur van die andere aan. En die drie vlakbij kunnen niet voldoen.
Ze schieten in het wild. Als ze nog even zo kunnen volhouden,
dan komen de pelotons.
Twee lichtfakkels. 1 boven het huis, 1 hier. Nu onze ploeg. Die drie daar. En levend graag.
Zo. Ze zijn allemaal bezig. En nu ik. De piloot in de heli.
U gaat toch niet alleen dat ding in?
Jazeker, Patorex. Jij blijft op afstand, dek mijn rug. Ah, handen omhoog, piloot. En laat het papier vallen, je opdracht.
Ja, moest het verbranden. Zo gezegd te laat.
Doe wat ik je gezegd. Handen omhoog.
De piloot keek me aan, verwonderd. We waren alleen, hij en ik, in de schaars verlichte laadruimte. Mijn ogenblik was gekomen. En plotseling zag ik zijn ogen zich wijd openen. Hij begreep, hij wist. Snel hief ik het pistool op. Ik richtte, wilde afschieten. Ik kon niet.
Dus dat is de bedoeling. Mij op te ruimen, te liquideren. Ik mag niet worden gearresteerd, hm? Ik weet te veel en daarom...
In 1 snelle beweging had de piloot zijn pistool in de hand en vuurde. Gloeiend striemde het schot langs mijn dijbeen. En ik kon niet schieten.
Daar gaat je papier. Doe die aansteker weg.
Ik besprong hem. Hij vuurde nogmaals, maar hij raakte mij niet. Ik had hem vast. Hij sloeg me het pistool in het gezicht voordat ik het hem kon afpakken. Hij wuifde met het brandende papier en liet toen vallen.
Je zult het niet krijgen.
Raak hem, bisschop.
Heb hem over hier.
Je zult het papier niet krijgen. Niet.
Dank je, Pertorix. Oh, Berlemon.
Waarom schoot je niet?
Het pistool ketste. Hoe is het buiten?
We hebben ze, het hele stel. Kisten met biljetten. Alleen dat daar.
Oh, de instructies. De piloot heeft...
Heeft ze verbrand?
Nou, het is nog niet hopeloos, Berlemon.
Man, je bent geraakt.
Huh?
Je hinkt. Je gezicht.
Oh, nee.
Je bloed.
Nee, is een tandloos, niet belangrijk. Eerste document. Laat mijn laboratoriumtas in dat huisje brengen, weet je? We verzamelen hier alle verbrande papierdeeltjes en vervoeren ze voorzichtig daarnaartoe. Ik hinkte met hulp van Berlemon naar het huisje. We begonnen een precisiewerk. De verbrande deeltjes van het document op een glasplaat te leggen.
Het is vrij compleet zo te zien. Mooi, allemaal op de glasplaat. Ja, dan de verstuiver, graag.
Alsjeblieft. Waarvoor is dat?
Schellak spiritusoplossing, soort fixatief. Ja. Jij moet ze met het glasstaafje uitspelen. Ze plakken dan vanzelf.
Moeten we ze niet eerst ordenen?
Nee, dat is onnodig. Eerst dit. Dan moet het schrift zichtbaar worden gemaakt door bestrijken van 10% oplossing. Aluminiumacetaat. Ja, dat flesje met een ijzerhoudende inkt. Die komt dan roodbruin op. En dan fototoestel. Oh, luister, Bellamon.
Wat heb je? Huh? Je ziet het helemaal.
Nee, luister. Het is eenvoudig. Gewoon een paar blitzopnamen voor de zekerheid. Tweede glasplaat erop vervoeren. De afdrukken die knippen we later in fragmenten. Zetten die dan aan elkaar. Vergis je hier niet mee, Bellamon. Jij zult het moeten doen.
Maar wat heb je, Shirin? Mama, help even. Hij zakt in elkaar. Haal de hospik. Haal hem. Grond weer vol bloed. Man, Shirin. Waarom heb je er niets van gezegd? Shirin.
Ten slotte kwam ik bij op een operatietafel van een dorpsmedico. Ik was blijkbaar met grote snelheid vervoerd en de medico tevoren opgebeld.
Zo. Rustig liggen. U hebt veel bloed verloren. Bijna 1200 milliliter. U verkeert in de secundaire shock.
Ik zweette en rilde tegelijk. Niets kon me veel schelen. Zelfs niet het feit dat mijn opdracht toch nog tot een goed einde was gekomen.
En ook wat apathisch. De tijd ontbrak om u nog naar het Tatolox te brengen. En hier in Bellatossa is geen hospitaal. Dus zal ik u een transfusie moeten geven. Bloedgroep 1 kan niet eenvoudiger.
Transfusie. Ergens leek het mij niet zo simpel als de medico dacht. Maar ook dit kon me weinig schelen.
Hoe voelt u zich, meneer Scheren?
Lili. Een mooie naam. Ja. Het verwonderde mij niet eens haar te zien. En wat merkwaardig idee was mij zojuist ingevallen. Hebt u, medico, de juiste bloedgroep?
Ja, natuurlijk. Die staat op uw identiteitskaart aangetekend. U bent toch Shirin Antel, nietwaar? Ja, nou, bloedgroep 1. Ik heb de meest nabijwonende bloedgever genomen. Ja, weliswaar van groep 3, maar u als groep 1 bent een universele ontvanger. Kan van elke andere groep bloed opnemen, zonder enig gevaar.
Goed, dan ben ik dus Shirin Antel. Goed.
Ja, als u van een andere bloedgroep was, ja, dan kon ik dit niet zomaar doen, hè. Het risico van klonteren van het bloed zou al te groot zijn.
Ja, het was, zoals ik al dacht, een merkwaardige situatie. Immers, ik was niet Shirin Antel. Dus 100-1 dat ik tot een andere bloedgroep behoorde. Er stond de medico een nare verrassing te wachten. Vaaglijk speet het me voor hem. Maar zelfs een kritisch patriot is geen onmens, dus zei ik...
Ik heb gehoord dat ze altijd nog controleren voor...
Ja, geen tijd meer. Uw kaart vermeldt duidelijk groep 1. Ik ben trouwens al bezig.
Maakt u zich niet ongerust. Ik zal je hand vasthouden. Je bent zo koud.
Lichte shock. Geen cyanosis, gelukkig. De patiënt had wel heel wat bloed verloren. Hij komt nu weer bij. Hoe voelt u zich nu?
Ben ik er doorgekomen?
Ja, wat had u dan verwacht? Dat een dorpsmedico geen noodtransfusie kon geven? Ai?
Ik leefde. Het verbijsterde mij. Ik was er doorgekomen. Door een toevalligheid. Een overeenkomst in de bloedgroep. Het zweet brak me uit.
Een secundaire reactie, temperatuur verhogen. Komt veel voor. Voelt u zich misselijk? Nee?
Maar ik voelde mij wel misselijk. Door de spanning die nu gebroken was. Door de onbegrijpelijke verrassing dat ik nog leefde. De medico trachtte mij af te leiden.
Ik zie je. Ze hebben ook u destijds een oorcorrectie gegeven. Hè? Ja, gelaatsverfraaiing. Tegenwoordig te grote mode. En een dorpsmedico bij ons, geloof me, die komt voor van alles te staan. Laatst heb ik een paar zeiloren rechtgezet. Ja, de patiënt komt bij harde wind er nauwelijks tegenin.
Ik kan me u, meneer Scheren, toch echt niet voorstellen met zeiloren.
Zeiloren, platgelegd? Dus ook nog een oorcorrectie? Ook nog?
Ook nog, zegt u? Wel, nee. Zover ik kan nagaan, hebben ze verder niets aan u behoeven op te sieren.
Niets?
Nee.
Nee? Ach, nee, nee. Nee, natuurlijk.
Maar het was al te laat. De onvoorzichtige woorden waren me ontsnapt. En in bijzijn van Lilé. Mijn opmerking die glashelder aantoonde dat ik mij verkeerde dingen herinnerde. Lilé zou het kunnen toeschrijven aan mijn toestand. Maar later. Quentis zou ervan horen. Quentis. En zich afvragen waarom ik ten onrechte meende dat mijn gelaat ingrijpend was verbeterd. En toch van de enig werkelijke verandering in oorcorrectie niets afwist. De stommiteit van Skripo. De blunder. Mij niet te vertellen hoeveel ik oorspronkelijk al moest hebben geleken op de echte Shirin Antou. Mij het tegendeel te laten geloven. Alleen Skripol maakte geen blunders. Geen dergelijke, tenzij opzettelijk. Mijn gezicht totaal gewijzigd. Het was een leugen geweest. Een opzettelijke. Waarom?